daar is de vraag gesteld kennelijk of er deze week wel catechisaties zijn in verband met het feit dat het vandaag dankdag is. Er zijn inderdaad morgenavond catechisaties. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 8e vers van Psalm 65. Lezing is uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 17, de versen 1 tot en met 9, 11 tot en met 19. Lucas 17, vers 11 tot en met 19. En na de schriftlezing zingen we het 10e vers van Psalm 116. En het geschiedde, als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoette hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre, en zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zeide hij tot hen: gaat heen en vertoont u zelf de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stem God verheerlijkende, en hij viel op het aangezicht voor zijn voeten hem dankende. En deze was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide: zijn niet de 10 gereinigd geworden, en waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om Gode eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. Zover.
Thank you.
deze dankdag willen we met elkaar ons geloof beleiden, zoals we dat vinden in de Heidelbergse catechismus in zondag 10. In zondag 10 wordt beleden: wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat te weten, dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Onze tekst voor de prediking vinden we in Lucas 17, vers 15 en 16. Het 15e en 16e vers van dit schriftgedeelte. Lucas 17. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stem God verheerlijkende, en hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En deze was een Samaritaan. Laten wij over de bediening van Gods woord eerst Gods zegen bidden. Heren, wij komen aan de middag van deze dag samen in uw huis, op deze dankdag die we mogen besteden om het woord des Heren te overdenken, maar ook uw aangezicht te zoeken in gebed en dankzegging. Een dag, Heren, waarop wij mogen overdenken hoe groot uw zegeningen en hoe vele uw weldaden zijn geweest, ook in de periode die achter ons ligt. Een dag waarop wij mogen overdenken, Heren, dat het ook alles uit uw hand kwam wat wij in ons dagelijks leven ontvingen. Gij zijt een God die vele zegeningen schenkt, in de natuur en in de genade. Gij zijt een God, Heren, die een overvloeiende fontein van alle goede gaven zijt. En dat mogen wij vandaag toch ook vanuit uw woord ons laten gezeggen. Dat mag toch ook de boodschap zijn die op deze dag tot ons komt. Dat het alles uit uw hand komt. Dat alle goede gaven en volmaakte giften van de Vader der lichten zijn afdalende. En dat het uw hand is, Heren, die over ons geopend is. En dat gij het zijt die verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. O Heren, doe ons ook deze zijde van de waarheid op de rechte wijze verstaan en beleven, opdat wij in oprechtheid dankbaar mogen zijn voor alles wat u ons nog gelaten en gegeven hebt. Ja, wat u in uw langmoedigheid nog over ons hebt uitgestort, terwijl wij toch onwaardigen in onszelf waren. Maar Heren, zullen wij nu op de rechte wijze kunnen danken, dan moeten wij daar eerst in onderwezen worden door uw eigen woord. Dan moeten wij vanuit uw woord weten wat danken en wat dankbaarheid is. Wij zijn van nature niet dankbaar. Heren, uw discipelen hebben het eens gevraagd: Heren, leer ons bidden. En dat gebed past ons, want wij zijn mensen die niet weten hoe te bidden zoals het behoort. Maar het past ons evenzeer om u te vragen: Heren, leer ons danken, want ook in dat opzicht komen wij veel te kort. Ja, in dat opzicht ook zijn wij gans en al onbekwaam om zo te danken en zo u te erkennen, Heere, dat het inderdaad tot eer van uw naam mag zijn. Uw woord onderwijst er ons in dat niet alle dankbaarheid de ware is. En als we die boodschap vanmiddag tot ons horen komen vanuit uw woord, Heere, heilig het aan ons hart. Op zulke wijze dat er inderdaad die vrucht gevonden mag worden die u de Heere verheerlijkt. Die oprechte dankbaarheid, zoals dat ook gevonden werd bij die ene die genezen was en die toen terugkeerde met grote stem God verheerlijkende en die ook aan de voeten van de heiland nederviel in het stof en die hem aanbad. Heere, wij bidden van u, laat die vrucht er ook in ons leven zijn, opdat we niet met wat woorden en wat psalmversen en wat stemming tevreden zijn, maar opdat het erom gaan mag, Heere, dat we u in oprechtheid mogen erkennen en groot maken voor de onverdiende zegeningen nog aan ons gegeven. Laat dan uw woord ons onderrichten en heilig ons in uw waarheid. Geef ons verstand van u en van uw wegen en geef dat uw geest in onze harten plaats mag maken voor uw getuigenis. Wij bidden, Heere, of gij aan ons allen gedenken wilt, wie wij ook zijn, in welke omstandigheden we ook verkeren. Het is ongetwijfeld ook vandaag weer waar dat er in ons midden mensen zijn die er wat moeite mee hebben om dankdag te houden. En in wier besef een biddag meer op zijn plaats zou zijn dan een dankdag. Ze zijn in nood en in droefheid, in donkerheid en in duisternis geleid. En waar ze ook zien, Heren, en waar ze ook proberen te bespeuren, er is tegenslag en moeite en verdriet en zorg. Geef dat zij ook mogen ontvangen wat ze nodig hebben om te zien dat te midden van alle druk en te midden van rouw en droefheid en pijn en angst er toch inderdaad ook vandaag voor hen nog reden is om u de Heren te erkennen. Al was het alleen maar voor deze weldaad dat u ons nog laat in het heden der genade, in de dag der zaligheid onder de beademing van uw woord. Maar er zijn ook nog zoveel andere weldaden. We kunnen ze over het hoofd zien, Heren. De droefheid en de zorgen in ons leven kunnen zo groot zijn dat we datgene wat gij zo dagelijks nog geeft, vergeten. En daar geen aandacht aan schenken. Maar doe ons dan zien, Heere, dat ook het kleine groot is. Als we het zien in het licht van onze onwaardigheid. En als het kleine groot is, omdat het van God komt en gegeven is aan onwaardigen, dan is er voor ons allen, in welke omstandigheden we dan ook zijn, toch zeker ook reden om u de Heere te erkennen. Geef ons dan allen dat hart, dat de ware danktoon kent. En dat u verheerlijken mag. Geef ook uw genadige voorziening in alle nooddruft en in alle behoeften. Denk aan alle die het moeilijk hebben, Heren. Denk aan alle die een weg van tegenspoed moeten gaan. Denk ook aan hen die vandaag niet met de gemeente konden opkomen. We dragen zieken en ouden aan u op en we vragen u, Heren, of gij aan hen allen wilt gedenken, opdat zij ook vandaag iets mogen ondervinden van dat werk van uw geest in de harten. Heren, wij leggen ze aan u voor, allen die door uw hand bezocht zijn. Ons is bijzonder gevraagd ook om voorbeden te doen voor broeder Marine Spee, die de laatste weken met onze gemeente heeft samengeleefd, heeft meegeleefd, maar die aan de dag van heden in het ziekenhuis moest worden opgenomen met een hartaandoening. Heren, u kent hem, u kent zijn noden, u kent zijn leven. U kent de gesteldheid van zijn hart, u kent alle zorgen die er rondom dit ziekbed zijn. O Heere, wij bidden van u of gij hem in uw genade wilt gedenken en of gij hem geven wilt dat hij op u mag zien. En heilig ook deze roepstem nog aan zijn hart en gebruik het om hem nog aan u tot u de Heere uit te drijven en aan u en aan uw dienst te verbinden. Werk dan krachtdadig in zijn hart en in zijn ziel. En geef dat uw woord ingang mag vinden in zijn leven. Heren, wij mogen u erkennen ook voor het feit dat Wim Thalen gisteren uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. En dat hij weer bij zijn ouders is. Heren, gij hebt het alles nog wel gemaakt. En Zijn verblijf in het ziekenhuis bleek achteraf toch van korte duur te zijn. Heere, u hebt het alles wel gemaakt en u zij de eer en de dank voor deze weldaad. Wees met hem, zegen hem ook verder en laat wat hij meegemaakt heeft ook aan zijn hart nog gezegend worden. Schenk ons zo alles wat we nodig hebben, Heere, en vergeef ons al onze zonden. Ja, scheld ons al onze misdaden kwijt, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 145, het derde en het vierde vers. Dankdag en dankbaarheid zijn dingen die natuurlijk heel nauw met elkaar in verband staan. Een dankdag zonder dankbaarheid is geen echte dankdag. En u begrijpt dat als we vandaag dankdag houden, dan is daar zoveel als een heilige plicht die op ons allen rust, dat we ook waarlijk dankbaarheid zouden bewijzen en betonen en beleiden tegenover de Heere, die we erkennen als de weldoener. En er is inderdaad veel dat de Heere ons gegeven heeft, en omdat de Heere veel gegeven heeft, is er ook veel reden tot dankbaarheid. Zeker, u bent mij al voor met uw gedachten als u zegt dat er ook vandaag veel reden tot zorg is. En wie kan dat ontkennen? We zijn bij elkaar op een dankdag voor gewas en arbeid. En neem nou alleen het laatste. En daar heb je tegelijk al een wereld vol zorg. Arbeid, dat is niet meer zo zeker als dat het een aantal jaren geleden was voor vele mensen. Vele mensen verkeren of al in werkeloosheid, of ze hebben die werkeloosheid als een dreiging boven zich hangen. Want het kan zomaar van de ene dag op de andere ook in hun leven toeslaan. Economisch staat het er niet best voor. Dat is natuurlijk al een aantal jaren zo, maar het wordt elk jaar eigenlijk toch ook weer erger. En er zijn wat dat betreft ook vele teleurstellingen en vele zorgen. Is het dan nog wel op zijn plaats om dankdag te houden voor gewas en arbeid? Wat gewas betreft, dan mag er overvloed zijn. Wat gewas betreft, dan mag er een rijke oogst zijn, maar als het gaat om arbeid, dan spreken we toch allemaal uit dat we zorgelijke tijden beleven. Dat is allemaal waar, dat is zeker niet te ontkennen, en in dat licht gezien is er zeker ook reden om biddag te houden en de Heere te smeken of hij zich nog over ons en ons volk en deze wereld wil ontfermen. Maar niettemin, te midden van alle zorgelijkheid die er is, is er, dacht ik, voor ons allen toch ook nog wel volop reden om te danken. Te midden van teleurstellingen en te midden van allerlei zorgen hebben wij toch nog veel ontvangen. En als we ons leven dan vergelijken niet met hoe het een jaar of wat geleden was, en als we de toestand van Nederland vergelijken niet met hoe het een tiental jaren geleden was, maar als wij onze situatie vergelijken met die van vele anderen in dezezelfde wereld, die zelfs aan het allernodigste gebrek hebben, dan hebben wij toch wel degelijk reden om ook dankdag te houden. Want de Heere heeft ons het voedsel nog gegeven en velen hebben dat niet of ze hebben het veel te weinig. De Heere heeft ons kleding gegeven en velen missen ook datgene waarmee ze zich kleden kunnen. De Heere geeft ons een dak boven ons hoofd en dat is ook een onbekende grootte en luxe voor velen in deze wereld. En de Heere heeft ons buiten deze dingen nog zoveel andere gaven gegeven. Hij heeft ons, en vergeet u dat ook niet op deze dankdag, hij heeft ons van zondag tot zondag nog na willen wandelen met zijn woord, met zijn evangelie, met de boodschap van genade. En het heeft ons nog niet ontbroken aan roepstemmen en aan waarschuwingen, alsmede aan lieflijke uitnodigingen. De Heere heeft ons nog zijn woord geschonken en door zijn woord heeft hij ons nog gewezen op dat ene nodige, op die zaligheid die in Christus is. De Heere heeft ons die geestelijke weldaden nog willen voorstellen. En er zijn er, zo mogen we toch ook weten in de gemeente, die niet alleen maar van deze dingen weten met het verstand, maar die ook in door de bediening des geestes er iets van hebben mogen smaken, die van dat brood des levens hebben mogen eten en die het water des levens hebben mogen drinken. Zouden er dan niet volop redenen zijn om toch dankdag te houden? Maar zoals ik al zei, dankdag houden zonder dankbaarheid, dat is een onmogelijkheid. En daarom, als we vandaag dankdag houden, dan is het voor ons allen noodzakelijk dat wij weten wat we doen moeten, wat de Heere van ons verwacht. Wij kunnen wel een dankdag uitschrijven en we kunnen de gemeente wel samenroepen en we kunnen dat kerkelijk en we kunnen dat met andere kerken op dezelfde dag doen. Maar dat houdt dan toch de verplichting in dat er dankstof zal zijn. En dat die dankstof zal worden gezien. En dat we daarom ook waarlijk danken gaan. Wat is dan volgens de schrift dankbaarheid? Wat is het ware danken? Daarover worden wij ingelicht onder andere, en dit is echt niet de enige plaats in de schrift, maar onder andere worden we over deze dingen ingelicht in dat gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben en waaruit onze tekst genomen is. Die bekende geschiedenis van de 10 Melaatse mannen die alle door de Heere Jezus genezen worden. En die allen ongetwijfeld dankbaar zijn geweest. Die allen blij en dankbaar de Heere hebben erkend. En toch, zo laat het woord des Heeren zien, was er van die 10 maar één die op de rechte wijze dankbaar was. Bij die 9 was een dankbaarheid die toch niet tot verheerlijking van God was. Een dankbaarheid, maar niet die God wilde hebben. En zal het nu goed met ons staan op deze dag? En zal deze dankdag ook waarlijk aan zijn doel beantwoorden? En zal de Heere erin verheerlijkt worden? dan moeten wij iets kennen van wat die Samaritaan kende. En waar onze tekst ons van spreekt. De Heere Jezus is met zijn discipelen op reis naar Jeruzalem. En ze zijn daar in het gebied tussen Galilea en Samaria. Ten noorden van waar ze zijn is Galilea, ten zuiden van waar ze zijn is Samaria. Daar is een plaatsje, de naam van dat dorpje wordt niet genoemd. Maar in de nabijheid van dat dorpje is een Melaatse kolonie. Daar wonen 10 Melaatse mannen bij elkaar. En als Jezus in die buurt komt en als zij bemerken dat de Heere daar is, dan roepen ze met elkaar tot de Heere. Waarom zijn ze bij elkaar gegaan? Waarom wonen ze gemeenschappelijk wel? Dezelfde nood die er in hun alle leven is, heeft hen tot elkaar gedreven. En u weet, in die dagen van de schrift, het Oude Nieuwe Testament was volgens de bepalingen van Gods wet het een Melaatse niet geoorloofd te midden van het volk te wonen. Hij moest in afzondering leven. Dus deze mensen hadden allemaal dat vreselijke in hun leven ondervonden, dat ze niet alleen ontdekten in hun lichaam dat die ziekte, die gevreesde ziekte hen aangetast had, maar ze hadden ook de smart ondervonden dat ze vanwege die ziekte uit hun gezin moesten weggaan, uit de straat waarin ze woonden moesten vertrekken, uit het dorp waarin ze verwoonden moesten vertrekken. Ze moesten in afzondering gaan wonen, in eenzaamheid. Want die ziekte was niet alleen maar een ziekte, die ziekte werd ook beschouwd als een onreinheid die over hen gekomen was. En onreinen moesten afzonderlijk leven. En dan is het geen wonder dat deze 10 elkaar hebben opgezocht om toch nog wat gezelschap te hebben. Om toch niet helemaal alleen in het leven te staan. Natuurlijk, ze konden elkaar niet helpen. En ze konden elkaar ook, als het erop aankomt, niet troosten. Ze konden in elkanders leven alleen maar constateren van dag tot dag en van week tot week dat het erger en erger en erger met hen werd. Maar niettemin, ze hebben toch ook ondervonden dat ze in elkaars nabijheid nog enige verlichting in hun lijden hebben ontvangen. En toen ze bij elkaar waren, toen hebben allerlei dingen die vroeger belangrijk waren, die hebben hun waarde verloren. Zelfs ruzies en veten die er onder de mensen zijn, hebben hun belang verloren. Want we vinden tussen die Joden, 9 van hen zijn Joden, vinden we ook een Samaritaan. Wel, onder normale omstandigheden zou geen Jood het in zijn hoofd halen om samen te gaan leven en wonen met een Samaritaan. Maar nu ze allemaal lotgenoten zijn, nu allemaal door de Melaatsheid zijn aangetast, Nu maken ze zich niet meer druk om die godsdienstige tegenstelling tussen Joden en Samaritanen. Wat was dat dan voor een ziekte waarmee ze aangetast waren? Wel, in één woord, het was een ongeneeslijke ziekte. En deze ongeneeslijke ziekte, waar dus geen middel tegen bestond en waar geen kruid voor gewassen was, en waar alleen maar de dood op volgen kon, was tegelijk een ziekte die vreselijk was. Vreselijk natuurlijk in de eerste plaats voor de patiënt. Maar ook vreselijk voor anderen om die patiënt aan te zien. Wat gebeurde er? Deze ziekte begon met de huid aan te tasten. Maar was niet tevreden met aantasting van de huid, dan kon je het nog verbinden, dan kon je het nog bedekken. Maar die ziekte vrat verder. Die vrat ook onder de huid, in het lichaam, in het vlees. En er vielen gaten in het lichaam. En soms vielen gehele ledematen af van het lichaam. Ze vielen eraf, ze rotten eraf. De neus, een hand of een paar vingers of een oog of een oor. De mensen die aan deze ziekte leden, ze werden totaal verminkt. En zo leefden ze, zo sleten ze hun ellendige leven, totdat uiteindelijk de ziekte hen naar het graf zou brengen. In zulke omstandigheden verkeren ze. Mensen die door, laat ik het zo maar zeggen, door de dood getekend zijn. Waar de dood zijn merkteken al opgezet heeft. En het zal niet lang meer duren. Of de dood zal hun leven afmaaien. Mensen die geen contact meer hebben met hun gezonde medemensen. Mensen die buiten gesloten zijn, buiten de dingen waar een ander van genieten en vreugde in kan hebben. Mensen die ook buiten gesloten zijn van de omgang met de Heere in zijn huis. En nu hebben zij wellicht van alles en nog wat geprobeerd en nergens baat gevonden, maar in hun ellende hebben zij de tijding gehoord van de heiland, Jezus van Nazareth, die wonderen deed, die het land doortrok en zieken genas en die ook melaatsen genas. Die boodschap is hun verkondigd, dat wisten ook zij. En die boodschap hebben ze niet naast zich neergelegd, maar die boodschap hebben ze geloofd. Die boodschap heeft ingang gevonden in hun hart en hoop gewekt in hun hart. En als dan op zekere dag deze heiland van wie ze al menigmaal gehoord hebben en van wiens wondermacht ze gehoord hebben in hun nabijheid komt, dan beginnen ze als uit één mond te roepen, Jezus, Meester, ontferm u onzer. Dan bidden ze, niet één of twee, maar allemaal, om genezing. En in dit gebed, Jezus, Meester, ontferm u onzer, beleiden zij dat ze geloven dat Jezus dat wonder kan doen. Niet waar, dat spreken ze toch uit. Als zij vragen om Jezus hulp, om Jezus ontferming in hun leven, dan spreken ze uit dat ze geloven dat de Heere dat inderdaad doen kan. Ze geloven dat de heiland het onmogelijke verrichten kan. Onmogelijk is het immers. Een ziekte is toch ongeneeslijk? Er is toch niemand die er wat aan doen kan? Niettemin, ze geloven dat Jezus het wel kan. Wat een ander niet kan, wat voor een ander onmogelijk is, ze geloven dat Jezus het wel kan. Zijn bekwaamheid om te genezen is boven alle twijfel verheven. Ze geloven ook, en dat blijkt wel uit de manier waarop ze dit gebed doen, ze geloven ook dat de heiland de ontfermer is. Want ze bidden om ontferming. Wel, zegt u, dat zijn allemaal dingen die in hun voordeel spreken. Dat zijn allemaal dingen die ten gunste van deze melaatsen spreken. En we krijgen uit dit gebed een gunstige indruk van deze tien. En wat doet de Heere? Wat voor antwoord geeft de Heere aan hem? Hij zegt, gaat heen en vertoont u zelf de priesters. Dat moest volgens de wet. Maar wie moest dat doen? Wie moest zich aan de priesters gaan vertonen? Iemand die meende dat hij van zijn melaatsheid genezen was. Maar deze mensen zijn toch niet genezen? Ze hebben gevraagd, Heer Jezus, Meester, ontferm u onze. En toen heeft de Heere niet gezegd, laat wel, hij heeft niet gezegd, ik wil, word gereinigd. Hij heeft niet gezegd, wees genezen van deze uw kwaal. Iets wat hij tot andere zieken wel zei. Hij zegt alleen, gaat heen en vertoont uzelf de priesters. Dus de Heere Jezus geneest hen niet, maar hij geeft hen een opdracht. En die opdracht moeten ze uitvoeren naar de wet. En wat doen deze melaatsen? Wat kunnen ze de priesters gaan laten zien? Zoals ze daar nu nog voor staan. Ze hebben dat gebed gebeden en dan heeft Jezus dit antwoord gegeven. En als ze dan op hun handen zien en op hun armen en op de rest van hun lichaam, dan zien ze daar nog al de melaatsheid waarmee ze die morgen opgestaan zijn. Wat kunnen ze aan de priester laten zien? Ze zijn niet genezen. Ze zijn nog dodelijk ziek. Ze kunnen aan de priester alleen maar een ziek lichaam laten zien. En toch, En dat blijkt opnieuw hun geloof. Opnieuw blijkt hun geloof, want ze gaan heen. Ze gaan doen wat de Heere tot hen zegt. Ze verlaten die plaats om te gaan naar de priester. In gehoorzaamheid en ik zeg in geloofsgehoorzaamheid aan het woord van de Heere. En pas als zij onderweg zijn van die plaats naar de priester, komt de genezing. En het geschiedde als zij heen gingen, terwijl zij onderweg zijn, dat ze gereinigd werden. En alweer moeten we zeggen, dat is nogal gunstig. Dat gebed eerst, dat spreekt van geloof in Jezus' wondermacht. Dat spreekt van geloof in Jezus' ontferming. En nu de gehoorzaamheid die ze betonen, opnieuw een bewijs van hun geloof dat Jezus doen kan en doen wil wat ze van hem vragen. Dat zijn allemaal nogal gunstige trekken. En als zij dan bemerken aan hun lichaam dat ze gereinigd worden, dat de ziekte weggaat, als ze bemerken aan hun lichaam dat de Heere dat wonder verricht, nou dan kunt u zich voorstellen, dan is er blijdschap en dankbaarheid in hun ziel geweest. Want dat is nogal een wonder. Ik zei u, deze mensen hadden een vreselijke ziekte die hen ondertussen verminkt had. De een liep op krukken. De ander had zijn lichaam totaal in het verband. Een derde miste een neus. Een vierde miste een hand. En als er staat dat ze gereinigd werden, dan betekent dat dat die krukken niet meer nodig zijn. En dat verband is niet meer nodig. En die neus is weer terug op zijn plaats. En die hand is weer normaal. En de huid is weer normaal. Alles wat in de loop van weken en maanden en jaren afgevallen en vertrokken was door die ziekte, is weer geheel hersteld. Een geweldig wonder heeft aan deze mensen plaatsgevonden. En natuurlijk zijn ze daar blij om geweest. En natuurlijk is er dankbaarheid in hun hart geweest. De Heere heeft hun gebed verhoord, de Heere heeft hun verzoek gegeven, de Heere heeft hun wens vervuld. Dat waar ze aan gewanhoopt hebben, dat is toch gebeurd, ze zijn weer gezond. En nu moeten ze naar de priester, want dat schreef de wet voor en de priester moet constateren of de gezondheid wel wezenlijk is ingetreden. En als dat allemaal achter de rug is, dan kunnen ze eindelijk weer naar hun families terugkeren waar ze zo lang van gescheiden zijn geweest. En ze kunnen naar hun bedrijf of naar hun boerderij of wat voor werk ze ook deden terugkeren. Ze hebben weer een gezond lichaam. Natuurlijk, reden te over om dankbaar te zijn. Ze hebben het tegen elkaar vast en zeker gezegd. Wat is de Heere goed? Wat is de Heere goed voor ons? En wat een zegen, wat een weldaad. Ze konden er niet over uitgesproken raken. En als ze straks thuis kwamen bij hun vrouw en bij hun kinderen en bij andere familie, ze hebben het met elkaar gezegd. En misschien hebben ze de Heere er samen ook wel voor gedankt, voor zover het trouwe en oprechte Israëlieten waren. Ze hebben het gezien dat God mild en overvloedig gezegend had en dat hij rijk en heerlijk aan hen heeft willen denken. Dat gelooft u toch wel? Iemand die onder zulke omstandigheden ondankbaar is. Iemand die onder zulke omstandigheden nog niet eens erkent dat er een groot wonder aan hem gebeurd is. Iemand die onder zulke omstandigheden nog niet eens de Heere dankt en erkent voor dat grote. Die is nog minder dan een hond. Natuurlijk hebben ze de Heere gedankt. En natuurlijk was er dankbaarheid. En zo hebben wij ook reden tot dankbaarheid. Hebben wij ook niet veel ontvangen? En dat vele dat we ontvangen hebben, hebben we ontvangen terwijl wij niets verdienden. De Heer heeft ons zijn goedheid bewezen terwijl wij vol slechtheid zitten en boosheid en verdorvenheid. De Heere heeft in ons levensonderhoud voorzien. Er was voedsel, er was kleding. En er was zoveel. De Heere heeft sommige uur van een ziekte teruggebracht tot het leven in gezondheid. De Heere heeft uitreddingen gegeven uit tijdelijke nood. De Heere heeft gedragen en gespaard. Oh, ik weet het, er zullen er ook hier zijn die er vandaag wat moeite mee hebben om dankdag te houden, omdat hun leven verteerd wordt door zorg en door vrees en door een ziekte die hen aangetast heeft en door zorg die er om die ziekte heen is gekomen. Er zullen er zijn hier die verdriet in hun hart hebben op deze dankdag vanwege het verlies dat ze geleden hebben, het verlies dat nog zo pijnlijk zich doet gevoelen, vanwege allerlei slagen die er ook in het leven op aarde zijn gekomen. Maar niettemin al moeten we er alle begrip voor hebben dat er omstandigheden in het leven zijn dat het hart meer geneigd is om te bidden dan om te danken. Niettemin is er voor ons allen, zou ik zeggen, zoals we hier zijn vandaag, toch wel reden om de Heere te erkennen. Heeft hij dan ook niet te midden van het lijden, heeft hij dan ook niet te midden van de beproeving en van de rouw en van de droefheid nog genadiglijk willen ondersteunen? U bent nog niet bezweken onder de last, al was bij tijden de last misschien wel zwaar en het kruis zwaar. Maar tot nog toe heeft de Heere kracht gegeven. Misschien wel op een wonderlijke manier toch kracht geschonken, terwijl u wel eens tijden hebt meegemaakt dat u ging vertwijfelen en dat u ging wanhopen. Wel, hoe het ook zij, er is voor ieder mens, als het erop aankomt, om ook nog reden om de Heere te erkennen en dankbaar te zijn. Maar zijn we dat dan? Zijn we dat dan? Ja, natuurlijk, zegt u, we zijn dankbaar. Die Melaatsen waren dankbaar. We zijn allen dankbaar. Voor zegeningen, kleine zegeningen, grote zegeningen, voor uitreddingen, voor hulp die de Heere gegeven heeft, voor ondersteuning, voor zoveel. Dankbaar. Ja, maar we hebben nou gezien iets van de dankbaarheid van al die 10. Maar was dat dankbaarheid? De tekst laat ons zien dat er vanuit die 10 één was die toch anders was dan de rest. Die ene, die Samaritaan, die van huis uit er eigenlijk helemaal niet bij hoorde, die een buitenstaander was, die een vreemdeling was, die eigenlijk in die kring niet paste en die er onder normale omstandigheden ook zeker niet bij geweest was. Die andere 9 hadden hem nooit tot hun vriend en tot hun metgezel willen rekenen. Maar die ene, die Samaritaan, die is onderscheiden van de 9. Niet alleen maar daarin dat hij een Samaritaan was, maar ook hierin, en daar gaat het vanmiddag speciaal om, dat hij op een bepaalde manier dankbaar was. In onderscheiding van die anderen. Ik heb het u al aangetoond, natuurlijk zijn ze allemaal dankbaar geweest. Er is er van die 10 geen één geweest die gezegd heeft, wat kan mij dat schelen dat ik nou beter ben. Maakt mij niks uit of ik mij laatst ben of beter of gezond. Natuurlijk is er geen één geweest. Als u ze allemaal had kunnen ondervragen en allemaal had kunnen vragen aan hen zelf en aan hun families, ben je nou dankbaar? Ja, natuurlijk, wat verwacht u dan? We komen dankbaarheid tekort. Dat hadden ze allemaal gezegd met hun mond, met hun lippen. En toch volgens de schrift en volgens onze tekst met name is die dankbaarheid, waar ze allemaal zo van overtuigd waren, nog niet de dankbaarheid die God verheerlijkt. Wat gaan ze doen? Ze gaan allemaal naar de priester. Nou, dat had de Heer Jezus gezegd, dat moesten ze doen. Daar doen ze toch geen kwaad aan? Dat is waar, daar doen ze geen kwaad aan. Maar het geldt voor deze mensen ook. dat ze het eerste iets anders moeten doen. Moeten ze naar de priester? Ja. Maar ze moeten voordat ze naar de priester gaan, eerst naar God. En dat doen ze niet. Dat doen ze niet. Dat doet alleen die Samaritaan. En nou komt het onderscheid openbaar. Dat onderscheid kon u niet zien als u naar hun melaatse lichaam keek. Allemaal gelijk. Dat onderscheid kon u ook niet horen als u luisterde naar het gebed dat ze opzonden. Want dat was bij allemaal gelijk. Jezus, Meester, ontferm u onze. Dat onderscheid dat kon u niet zien toen ze allemaal van die plaats waar ze stonden weggingen om naar de priester te gaan. Want ze hadden allemaal geloof. Hoewel nu blijkt dat het bij 9 niet verder ging dan een wondergeloof. En bij die ene meer is dan een wondergeloof. Maar dat kon je niet zien. Dat kon je niet zien zo aan de buitenkant. Maar het onderscheid komt openbaar als het gaat om dankbaarheid. En dat nog niet eens direct. Want als je ze dan eerst nog met elkaar vergelijkt, dan zijn ze nog met elkaar allemaal gelijk. Want dan zijn ze allemaal dankbaar. Waar dan komt het onderscheid uit? Het komt daaruit als die ene die kring van 10 gaat verlaten. Zij gaan naar de priester om de gehoorzaamheid aan de wet te betonen. En die ene die kan die priester nog wel even laten wachten. Want als hij aan zijn lichaam bemerkt heeft dat hij genezen is, dan weet hij dat het nou niet in de eerste plaats noodzakelijk is dat hij daar zelf vanaf van de priester ook nog bevestiging op krijgt. Maar het eerste wat nu van hem verwacht wordt en wat de Here van hem verwachten mag, is dat hij teruggaat om zijn weldoener te erkennen. En dat niet op een afstand, en dat niet in gedachten alleen, maar die dat doet, die de weldoener gaat erkennen door aan de voeten van de Heer Jezus neer te vallen. Wat heeft deze man dan gezien wat die anderen niet gezien hebben? Deze heeft in de Heer Jezus gezien niet alleen dat hij in staat is om melaatsheid te genezen, maar dat hij de Zoon van God is. Dat hij de gezondene des vaders is. En dat hij in Christus God mag ontmoeten. Dat heeft hij gezien. Want hij heeft die weldaad die hij nu ontvangen heeft, mogen terugleiden in zijn geest. Tot de handen van God. Hij heeft het via Christus uit Gods handen ontvangen. En dan ziet hij in deze wonderdoende profeet tegelijk ook de zaligmaker van zondaar. Natuurlijk is het hem een wonder dat hij nu gezond mag zijn. Maar een groter wonder is het hem geworden dat God met hem van doen wilde hebben. En dat de God van Israël op hem, Samaritaan, vreemdeling, heeft willen neerzien. Dat is hem het grootste wonder geworden. Dat de Heere bemoeienissen met hem wilde houden, terwijl hij toch een onwaardige was. Dat de Heere genadig met hem wilde handelen, terwijl hij een onwaardige was. En toen kon hij ook niet tevreden zijn met de gaven. Toen kon hij niet tevreden zijn met de gezondheid. Toen kon hij niet tevreden zijn met die keer in zijn lot. Toen besefte hij dat hij meer nodig had. Niet alleen Gods gaven, maar de gever zelf. En toen is hij teruggegaan en toen heeft hij zijn dankbaarheid uitgedrukt. En de tekst vertelt ons dat hij dat op twee manieren deed. Terwijl hij nog onderweg is naar de Heere Jezus toe, hij keerde wederom, verheerlijkte hij God met grote stem. En als hij bij de Heere Jezus is,
dan valt hij met zijn aangezicht op de grond voor Jezus' voeten en dan dankt hij hem. Op twee manieren komt zijn dankbaarheid openbaar. Onderweg naar Christus verheerlijkt hij God met grote stem, zingt hij Gods lof, prijst hij de Heere, uit hij zijn verwondering en aanbidding over de grote genade hem bewezen. En als hij bij de Heere Jezus is, dan wordt hij stil, dan buigt hij, dan valt hij in het stof op de weg voor Jezus' voeten. Dan maakt hij zich klein in de aanwezigheid van die grote weldoener en dan buigt hij in verootmoediging. Hij heeft een indruk van de grootheid Gods en tegelijk een indruk van de nietigheid van de mens. Een indruk van de grootheid van Gods goede tierenheid en ook een indruk van zijn eigen onwaardigheid en slechtheid en verdorvenheid. En daarom maakt hij God groot en zichzelf vernedert hij. Hij geeft God de eer met grote stem God lovende en tegelijk vernedert hij zichzelf en wijst hij alles van zichzelf af. Wat is God groot en goed voor zo'n nietig, gering, slecht, onwaardig mensenkind? En vraagt u nu wat dankbaarheid is, dan zegt de schrift ons, dit is dankbaarheid. En wat is de uiting van ware dankbaarheid? Dit. God verheerlijken en jezelf vernederen. De grootheid en de goedheid van de Heere zien en aanbidden en tegelijk diep in het stof buigen. Ja, dan klimt Gods roem uit het stof. Zo mag deze man het beleven en zo zal het wel zijn, moet het ook door ons beleefd worden. En zo doet de Heer het zijn volk ook beleven. Die beide elementen die komen daar in het leven van Gods kinderen. Die werkt de Heere. Zoals hij het in het leven van deze vreemdeling gewerkt heeft. Zo werkt de Heere het in het leven van al de zijnen. Daar komt iets van dat God verheerlijken. Hebt u dat wel eens gedaan in uw leven? Onder de indruk van de onverdiende goedheid Gods. In de natuur. Ook in de genade. God verheerlijkt uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van Heere gunst. Hebt u die wel eens geroemd? Hebt u die wel eens aangeprezen? Hebt u de Heere wel eens met grote stem mogen verheerlijken in uw loflied? Hebt u de Heere met uw woord mogen wel eens mogen verheerlijken en groot maken? Hebt u zo de Heere wel eens de eer mogen geven die hem toekomt? Is de Heere dat niet waard? O zeker, dat is de Heere waard. Maar als de Heere het waard is, dan moet het ook bij ons gevonden worden. Dan zal de Heere het inderdaad in het leven van zijn volk zelf werken. Dan is dat eigenlijk de bedoeling van het werk dat de Heere in het leven van zijn volk doet. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. Dan zoekt de Heere in het leven van zijn volk zijn lof. En zeker in de eerste plaats voor die weldaad aan een onwaardige ziel bewezen. Als de Heere die ziel redt van het verderven. Als de Heere genade bewijst. En als de Heere vergeving schenkt. En als de Heere zijn liefde in het hart geeft. Zeker voor die weldaad allereerst en allermeest moet God groot gemaakt en verheerlijkt worden. Maar ook voor die andere weldaden. Voor wat de Heere nog geeft op stoffelijk gebied. Voor die dingen waarvoor we op een dankdag in bijzondere zin samenkomen. Om de Heere daarvoor te erkennen. O, hij is het waard dat we hem ook verheerlijken. Dat we ons loflied zingen tot zijn eer. Dat we met de dichter van 103 instemmen. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is. Zijn heilige naam die uw krankheden geneest. Die uw overtredingen vergeeft. Die uw leven kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. De Heere is het waard om ook voor die weldaden erkend en geprezen en geloofd te worden. Hebt u dat niet in een oppervlakkige zin? Niet in de zin zoals die 10 dat deden, maar uit de volheid van het gemoed en uit de grond des harten wel eens mogen doen, diep onder de indruk van de grootheid Gods en van de rijkdom van zijn ontferming, hem de eer mogen geven, dat het u een begeerte des harten was om de lof des Heren te verkondigen. Maar ook dat andere. Dat andere dat er niet in gemist kan worden. Dat andere dat er onlosmakelijk aan verbonden is. Dat andere wat het juist waar maakt. Er is veel zingen en prijzen en loven wat geen grond heeft. En het heeft geen grond omdat dat andere element eraan ontbreekt. Het is een zingen en prijzen en loven zonder ooit te bukken. Zonder ooit in het stof te buigen. Zonder eigen geringheid en nietigheid in te leven. Zonder iets te verstaan van onwaardigheid en schuld. En het gevoel van alles verzondigd te hebben. Maar de ware dankbaarheid is zowel het een als het ander. Dat andere, dat hoort er ook bij. Dat andere, dat is er een wezenlijk bestanddeel in. En omdat dat daar is, daarom is ook het loflied de Heere aangenaam. Omdat het in de diepten geboren wordt. Omdat het uit de diepte van een ziel voortkomt. Die er iets van verstaat. Eigen onwaardigheid in te leven. Waarom buigt deze man zo diep voor de Heere? Waarom staat er dat hij op zijn aangezicht viel aan Jezus voeten? Omdat hij zich in de aanwezigheid van die zaligmaker geen plaats waardig keurt. O, hij is er onwederstandelijk naartoe getrokken. Hij kan niet bij hem wegblijven. Hij moet bij hem zijn. Hij moet hem spreken. Hij moet hem zijn hart uitstorten. Maar aan de andere kant, hij beseft dat in de nabijheid van deze weldoener, van deze heilige, van deze grote weldoener, hij geen plaats waardig is. En als hij dan toch een plaats zoekt, dan kan het geen andere plaats zijn dan een plaats aan zijn voeten. Dan kan hij niet zoals Nicodemus eerst naar de Heere Jezus gaan en met de Heere Jezus staan praten of zitten praten op voet van gelijkheid. Rabbi, wij weten. Nee. Dan moet deze mens voor de Heere buigen. Dan moet hij in het stof buigen. Dan moet hij als het ware in de grond kruipen. Vanwege zijn eigen onwaardigheid en zijn nietigheid. Daarom buigt hij aan de voeten van de Heere Jezus. Kennen we dat? Hebben we daar iets van beseft en doorleefd? Dat onder de indruk van de weldaden des Heeren wij al kleiner en al geringer en al onwaardiger werden. Wij het al meer gingen beseffen dat de Heere zoveel zegeningen schenkt aan zo als zulke slechten die het alles verdorven hebben. Dat hoort er ook bij. Dat is wezenlijk. En als dat gemist wordt, dan blijft het een oppervlakkige zaak, dat danken op de dankdag. Dan kunnen we hoogstens onszelf vergelijken met die 9. Maar dan is er geen eer voor de Heere in ons danken. Daarom vandaag, we hebben te buigen voor de Allerhoogste Majesteit. We hebben zich voor die ons voor die majesteit te verootmoedigen. Opdat inderdaad de lof des Heeren mag komen uit het stof. Zo heeft deze man het beleefd en zo wordt het door de Heere ook gezegend. Want dat blijft niet onvruchtbaar. Dat blijft niet onopgemerkt. De Heere zegt tenslotte tegen deze man en zo bekroont hij zijn eigen werk. Uw geloof heeft u behouden. Uw geloof? Ja. Maar ze hadden allemaal geloof. Dat is waar. Ze hadden allemaal geloof. Maar er was maar één die geloof had waardoor hij behouden werd. Behouden, zaligmakend behouden. Dat was deze. Want zijn geloof was meer dan een wondergeloof. Dat was een zaligmakend geloof. En die negen dan? Die negen? Waar zijn dan die negen, vraagt de Heere. Er waren er toch 10 die ik gezegend heb. Er waren er toch 10 die weldadigheden ontvangen hebben. Er waren er toch 10 die reden hadden om dankdag te houden. Er waren er toch... Ja, maar ze houden allemaal hun dankdag. Alleen van die 9 is het de Heere niet aangenaam. Hun weldaad werd een strik. Wat de Heere aan die 9 gaf, werd een strik waarin ze gevallen werden. Waar gevallen zijn. Want weet u wat er ging gebeuren toen ze die weldaad ontvingen? Toen ze die zegen in het natuurlijke leven ontvingen, toen zijn ze met die zegen en met die weldaad ineens mensen geworden die het vreselijk druk kregen. En dan moet u eens luisteren of ik nu iets ga zeggen wat misschien heel bekend klinkt. Zij zijn met die weldaad mensen geworden die het ineens heel druk kregen. Want, gaat u maar na, dan moeten ze naar de priester. En daar kan geen uitstel leiden, want daar is haast bij. En dan heeft volgens de wet, duurt het wel even, want bij die priester moeten ze een week in quarantaine blijven, want die moet het een week later nog eens onderzoeken. En als dan inderdaad alles in orde blijkt te zijn, dan kunnen ze naar huis. En dan moeten ze naar huis. Nou, daar zijn ze een tijd niet geweest. Hoe is het met hun gezin? Hoe is het met de kinderen? Ze hebben het druk, want ze moeten in één keer alles en nog wat te weten komen en ze moeten de zorg voor hun gezin weer op zich nemen. En het bedrijf waar ze werkten en wat ze beheerden, dat was een tijd lang verwaarloosd en daar konden ze niets aan doen. En het wordt nodig tijd dat ze daar ook hun aandacht aan schenken en dan dit. En u ziet wel, ze hebben het ineens heel druk gekregen. Hoe komt het dat ze het druk hebben? Hoe komt het dat u en ik het vaak zo druk hebben? Omdat er zoveel zegeningen van de Heere zijn. Je hebt gezondheid, je hebt krachten en je hebt werk en je hebt extra werk. Oh, als je ziek bent, heb je het niet druk meer. Als je ziek bent, heb je het niet druk meer. Maar als je gezond bent, komt de drukte en als je werk hebt, dan krijg je drukte enzovoort. En die drukte wordt een strik waarin we gevangen worden. En wat is dan de strik? Dat we vergeten waarlijk dankbaar te zijn. Dan heb je veel weldaden en veel zegeningen en veel reden tot dankbaarheid, maar omdat het zo druk geworden is in je leven, is de dankbaarheid er niet meer. En pas als de Heere overtuigend werkt in het hart, zijn grootheid op de ziel afdrukt, en tegelijk onze eigen nietigheid en onwaardigheid aan onze ziel doet beseffen. Dan kan dat werk nog wel even wachten en dan hoef je niet zo direct naar die priester toe. En dan kun je ook nog wel even uit het gezin wegblijven. En dan kun je ook nog wel even afstand nemen van al die andere dingen. Want dan is er eerst de noodzaak om het koninkrijk Gods te zoeken en zijn gerechtigheid. Zoek dat eerst. Eerste Heere. Eerste weldoener. Eerste gever. En eerste erkentelijkheid tegenover de gever. Eerst dat lied tot eer van hem. Eerst dat vallen op je knieën in het stof der aarde. Eerst die verbrokenheid des harten en die verslagenheid des geestes, dat God aan zo'n ellendig schepsel nog zo wel wilde doen. Dat staat voorop, dat moet voorop gaan. En als dat ontbreekt, er is al het andere ijdel. Gemeente, vandaag houden we dankdag. Hoe doen we het? Waar zijn de Samaritanen in ons midden? Waar zijn ze die met deze Samaritaan het leerden in hun leven om God te verheerlijken en zichzelf te vernederen? Of zegt de Heeren ook vandaag van ons, hoewel wij in zijn huis zijn, waar zijn de 9? Zegt de Heeren het van ons, ik heb ze zoveel weldaden gegeven. Ik heb ze zoveel met mijn gunst en goedheid omringd. Ik heb ze overladen met gunst bewijzen, maar waar zijn ze nu gebleven? Is er dankbaarheid? Waarachtige dankbaarheid? Als de Heer Jezus dat zegt hier aan het einde van deze geschiedenis, zijn niet de 10 gereinigd geworden en waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden? Geen één gevonden die wederkeerde om God de eer te geven dan deze vreemdeling? Ja, maar ze hebben God de eer gegeven. Ja, maar ze zijn niet teruggekeerd. God de eer geven en niet teruggekeerd tot de Heer. Dat kan niet. En dan spreekt de Heer in die vraag zijn teleurstelling uit. Het is ook teleurstellend voor de Heer Jezus om dat te ondervinden. Hij doet hen wel. Hij onderhandelt niet met die mensen als ze een vraag aan hem stellen en een verzoek tot hem richten. Hij stelt geen voorwaarden. In de goedheid en in de milddadigheid van zijn middelaarshart schenkt hij hen hun wens. En dan komt hij tot de ontdekking dat van de 10 beweldadigden er maar 1 is. O, zeker voor die ene is hij dankbaar. En in die ene ziet hij zijn vader aan het werk. In die ene ziet hij het werk van de Heilige Geest verheerlijkt. En dat is dankbaarheid in zijn ziel. Maar er is tegelijk teleurstelling over het feit dat er anderen gezegend zijn. En die keren niet terug. O gemeente, wie van ons zijn dat die wel gezegend zijn en niet terugkeren? Wie van ons zijn dat die nooit God verheerlijken? En die dat doen uit een verbroken hart en een verslagen geest? Als wij bij die categorie horen, dan kunnen we God geen eer toebrengen. En dan kan de Heere met ons danken ook niet gediend zijn. Maar als er Samaritanen zijn, en dan doet het er niet toe waar je vandaan komt. En dan doet het er niet toe wie je bent. Al ben je een buitenstaander of een vreemdeling. Al ben je iemand die er niet bij hoort. En als het erop aankomt in geestelijke zin hoort niemand er van nature bij. Maar zijn we allemaal buitenstaanders. Die er door God nochtans bijgebracht en ingebracht worden. Dan doet het er niet toe wie je bent. En wat je naam is. En hoe oud je bent. En wat je leven is geweest. Maar als dat er mag zijn. Die begeert om de laagste plaats in te nemen. Omdat elke plaats in Jezus nabijheid verbeurd en verzondigd is. En je met die kleine plaats aan Jezus voeten dan al zielsgelukkig bent. Als dat er mag zijn op de dankdag dat je als een arm verloren, onwaardig mensenkind mag ondervinden dat de Heere naar je omgezien heeft en dat de Heer het nu zo waard is om geëerd en geprezen te worden. Als dat er mag zijn, dat je hart mag afgestemd worden op de goedheid en de goede tierenheid van de Heere om hem groot te maken. Als dat er mag zijn, dan zal de Heere ook het dankgebed aanvaarden. Zoals hij het ook van deze Samaritaan aanvaarde. Als dat er mag zijn, dat we niet tevreden zijn met gewas en arbeid en voedsel en kleding en noem maar op. Maar als het de gezindheid en de gestalte van ons hart mag zijn, dat we de Heere zelf tot ons deel begeren te hebben. Hem te kennen, het koninkrijk te zoeken en te beërven. Als dat er mag zijn, dan zal inderdaad ook de dankdag een dankdag zijn waarop iets van vrucht van Gods genade mag worden ondervinden. Want wie zo dankt, mag van de Heere ook de bekroning ontvangen. Dan zegt de Heere tegen deze dankbare Samaritaan, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Amen. We zingen uit Psalm 66, het zevende vers. 66, het zevende vers. Het is tot u dat wij mogen komen, Heer, aan het einde van deze dienst, om met elkaar ons te stellen voor uw heilig aangezicht. Gij immers zijt het, Heere, die de weldoener zijt, de grote gever van zoveel onverdiende, ja verbeurde zegeningen. En nu past het ons om op deze dag te danken, Heere, voor de grootheid uwer goede tierenheid. We hebben uit uw woord gehoord wat dat is en hoe het dient te zijn. We hebben uit uw woord gehoord, Heere, dat alle dankbaarheid die wij mensen dankbaarheid noemen en alle danken waar wij van zeggen dat het danken is, nog niet in uw ogen een uitdrukking van dankbaarheid is. Heere, dan moet er wat meer zijn. Dan moet daar ook het werk van uw geest zijn. O Heere, geef ons dat werk van uw geest. En geef ons die Samaritaans gestalte. Dat wij u mogen verheerlijken. En dat wij tegelijk en tevens voor uw voeten mogen vallen op het aangezicht. In besef van eigen kleinheid en onwaardigheid. Dat we mogen terugkeren, Heere. O, wat een wonder is dat als gij een mens niet alleen zegeningen geeft, maar hem ook genade geeft om terug te keren tot de bron van alle zegeningen, tot de weldoener. Heere, van nature doen we dat niet. Dan nemen we de weldaden, jawel. Maar we gaan er onze eigen gang mee en onze eigen weg mee. Maar de weldaden te ontvangen en dan te mogen terugkeren, Heere, dat is het wat nodig is. Dat is het wat er ook vandaag in ons leven nodig is. Wilt gij dat genadig werken? Opdat wij zo in die oprechte dankbaarheid u mogen grootmaken. En dan zijt ge het waard, Heere, om grootgemaakt, om verheerlijkt, om geprezen, om geëerd te worden. Want gij zijt goed en gaarne vergevende. Gij zijt een bron van ontferming. Gij hebt dat bewezen. Gij hebt dat bewezen ook in de periode die achter ons ligt. En tot op de dag van heden mogen we er alle de bewijzen van zijn. We zijn hier, allen door uw hand gespaard. Anderen gingen de weg van alle vlees. Wij zijn nog in het leven, in het heden der genade. We zijn hier in een zekere mate van welstand en gezondheid. We zijn hier als toonbeelden van uw geduld, van uw goedheid. Van uw zegen. We zijn hier als mensen die elke dag weer opnieuw voedsel en kleding en huisvesting ontvingen. We zijn hier als mensen die in vele opzichten uit uw hand ontvangen hebben wat ons nodig was, die meer kregen zelfs dan het nodigste, die overvloed konden ontvangen. O zeker, er zijn zorgen. Maar doe ons toch zien, Heere, dat te midden van de zorgen en van de dingen die drukken, er toch reden, overvloedig reden is om dankbaar te zijn. Heere, gij zijt het daarom waard om geprezen, om verheerlijkt, om groot gemaakt te worden. Maar wij hebben ook die dure plicht om te buigen. Want we kunnen wel zien op uw goedheid en zeker daar hebben we op te zien. Maar moeten we daar tegenover ook niet erkennen, Heere, zoals we in deze ogenblikken uitspreken voor u. Onze slechtheid, onze verdorvenheid, onze boosheid. U hebt van dag tot dag omringd met goede tierenheid en weldaden. En wij, wat hebben wij gedaan? Zonde op zonde gestapeld. Ongerechtigheid met ongerechtigheid vermenigvuldigd. Gedaan wat kwaad is in uw ogen. O Heere, daarom het past ons om ook diep te buigen. In waarachtige verootmoediging. In verbrokenheid des harten. Om met Jacob te zeggen, ik ben geringer dan al deze weldadigheid en trouw die gij aan ons bewezen hebt. O Heere, geef ons die gestalte. Opdat uw roem, ja zeker uit onze mond mag komen, maar opdat die mond van ons ook weet wat het is om in het stof gedrukt te zwijgen. Om zo uw loflied in stilte te doen opklinken. Om zo in verootmoediging des harten, als een onwaardig schepsel, u groot te maken voor alles wat gij doet en zijt. Heere, zo mogen wij tot u komen. Geef dat dit in ons leven, in het midden der gemeente, de gestalte van het hart mag zijn. Wie het niet kennen. O Heere, wil het daar werken. Gij vraagt ook vandaag, waar zijn mijn schepselen door mij welgedaan? Waar zijn de negen? Waar zijn die alle die ik van dag tot dag omringd heb met mijn trouw? Waar zijn ze? Zijn er dan geen gevonden dan die weinigen die terug wilde keren om God de eer te geven? O Heere, laat die vraag ons tot verootmoediging brengen. En als we niet weten wat het is om terug te keren, leer het ons. Als we niet weten wat het is om in het stof te buigen, leer het ons. Als we niet weten wat het is om God te verheerlijken, leer het ons, o Heere. Gij zijt de barmhartige. Doe een wonder van genade in ons alle leven. En geef dat zo, niet alleen op deze dag en niet alleen in wat woorden, maar dat ons leven een leven mag zijn waarin gij groot gemaakt wordt. We danken u, Heere, voor al die weldaden, voor al die zegeningen, voor al die onverdiende gunstbewijzen. We danken u dat gij nog aan ons wilde denken, dat gij nog met ons te doen wilde hebben, dat gij nog u met ons wilde inlaten. O, laat het ons hart vertederen en verbreken, opdat u eer ontvangt van uw schepselen. Om Jezus wil. Amen. We zingen het laatste vers van de 144ste psalm.
Thank you.
Verheft dan uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.